het college het woord geef even...
Rekening naast het vraagstuk over wanneer besluit je dat... Is eigenlijk in de tweede termijn alleen nog interessant... het nieuwe ingediende amendement A48... over de WABO-leges, voor de WABO-reserve. En het is zeker goed dat dat amendement er ligt... want dat geeft precies aan waarom we maar niet tot elkaar komen... om elkaar te begrijpen. Want als ik naar de tweede overweging kijk... dan staat daar reserves als doel hebben onverwachte uitgaven te dekken. En volgens mij is dat nou precies waar reserves, zeker bestemmingsreserves, niet als doel hebben. Volgens mij hebben bestemmingsreserves als doel om verwachte uitgaven te dekken. De algemene reserve niet, hè. Die kun je voor een deel inzetten om onverwachte uitgaven te dekken. Maar een bestemmingsreserve is nou precies bedoeld om uitgaven waarvan je weet dat ze gaan komen, maar in een andere jaarschijf. Om daar dekking voor te hebben. En dat is precies wat er bij de WABO aan de hand is. We weten dat er uitgaven komen. De heer De Mol die had dat volkomen bij het juiste eind in zijn bijdrage. We hebben de inkomsten al gehad. En dat is dus bij uitstek een situatie waarin je voor verwachte uitgaven zo'n reserve inzet. En tegen die achtergrond ontraad ik dit amendement. Dan vraagt de heer De Mol mij om een toezegging te doen dat als het amendement het onverhoopt toch haalt, dat dan de kosten die we nog gaan maken en die dan dus niet gedekt kunnen worden uit deze bestemmingsreserve, niet ten laste komen van het reguliere budget van TVL. Nee, dat zal het geval zijn. In dat geval zal er een tekort uit de algemene reserve gedekt moeten worden.
De heer De Mol, interruptie. De vijfde.
Voorzitter, ja, wethouder, nou, dat is onze grote zorg. En dat heeft in het verleden voor veel problemen gezorgd. In die zin dat je dus ergens anders taken moet laten liggen. En u zult dan toch weer, misschien heb ik ongelijk, maar met een dekkingsvoorstel moeten komen, wat de partijen verwachten. En dan begint gewoon het feestje opnieuw. Dus wat ze eigenlijk nu ontraden, zullen ze daarna weer moeten bevestigen. Heb ik daar gelijk in of niet?
Volgens mij wel, voorzitter.
Interruptie van de heer Monroy.
Voorzitter, ik snap de zorg van de heer Mol niet helemaal dat het uit de algemene reserve moet. Want als wij geen algemene reserve of geen bestemmingsreserve of egalisatiereserve invoeren, waar gaat het overschot van de jaarrekening dan naartoe? Volgens mij naar de algemene reserve. Dus als we het er in de algemene reserve stoppen en het moet een jaar later er weer uitgehaald worden, is er volgens mij echt geen haan die ernaar kraait. En geen probleem, geen mens overboord, helemaal niets. Geen buitje in de lucht.
De heer Adriani.
Op zich heeft de heer Monroy daar natuurlijk gelijk in. Met twee kanttekeningen. Dat het dan wel lastiger is om die kostendekkendheid ook langjarig in de gaten te houden. Want er worden wel meer mutaties op die algemene reserve gedaan. Hè, dus je moet dat dan ergens op een lijstje bijhouden. Dat kunnen we, hebben we laten zien in de technische beantwoording. Maar het is wel extra werk. En het tweede is dat je daarmee in feite ook je weerstandscapaciteit ondermijnt. Want je zegt, ik weet dat ik nog kosten krijg. Maar ik doe net alsof dat niet zo is. En dat laat ik in de algemene reserve zitten. In die algemene reserve, dat weet u, dat is de grondslag voor onze weerstandscapaciteitsberekeningen. En dan komt hij dus te hoog uit. Want je weet al dat er geld uit moet.
De heer De Mol, uw laatste.
Ja, voorzitter. En waarschijnlijk treft het misschien maar wethouder. Ja, de heer Monroy is oud schatkistbewaarder van de gemeente Nieuwegein. En ik heb hem toch in mijn achtjarige loopbaan hier inderdaad toch heel vaak horen zeggen, en eigenlijk het college eigenlijk op zijn nummer gezet om te zeggen dat hij vond dat er toch altijd maar zeer snel in die algemene reserve gegraaid werd. Dus kunt u bevestigen of dat een juiste interpretatie is van wat de heer Monroy in het verleden gezegd heeft?
Ja, dat gaat niet.
Nou, voorzitter, dat ga ik denk ik niet doen. Dat moet de heer Monroy zelf maar doen. Ik denk dat ik het laat bij wat ik er nu over gezegd heb. En wanneer besluiten we dan? Dat is eigenlijk nog de vraag die op tafel ligt. Ik ben geneigd met de voorzitter van mening te zijn dat het uw raads goed recht is om dat besluit nu te nemen. En dat u ook de materiële informatie van de accountant al heeft om dat te kunnen doen. En tegelijkertijd is het ook uw goed recht om te besluiten om het volgende week te doen. Maar vanuit het college zien we daar geen dringende aanleiding toe om dat nog uit te stellen. Dat over de jaarrekening. Dan kom ik terug op een toezegging die ik aan de heer Verhoeven gedaan heb in de eerste termijn. Om in de tweede termijn nog even, tot de tweede termijn nog even na te denken over zijn vraag. Kunnen we dan in september over het denkproces van het college van gedachten wisselen? Als het gaat om het vinden van mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen. En ik aarzelde wat omdat ik even niet heel snel alle processtapjes op een rij kon zetten. Dat kon ik inmiddels wel. En het antwoord is, dat is best lastig. Want het gaat ons niet lukken om voor, zeg, medio september zelf het beeld scherp te hebben. En dat betekent dat als we dan iets naar u toesturen om in een commissie te spreken, dan bespreken we dat in de commissie van oktober. En dan ligt de begroting feitelijk al ter vaststelling op de collegetafel. Om het weer op tijd te hebben voor november. Dus ik krijg het in de tijd niet gepropt op dit moment. Wat we wel kunnen doen is dat we u medio september een brief sturen over hoe ver ons denken is. Dan kunt u altijd zelf nog, maar dan is dat een beetje buiten de agendering van het presidium om, in de rondvraag van een commissie of nou, op welke andere manier u dat dan wilt. In de oktobercyclus daar nog gebruik iets mee doen. Of misschien zelfs in de septembercyclus nog. Maar via de koninklijke weg iets voorbereiden, aan u toesturen en laten agenderen gaat me dit jaar in de tijd niet lukken. Met het de afspraken in hoofdstuk 5 van de kadernota over een halfjaars bestuursrapportage zal het beter gaan, omdat we in dat nieuwe ritme, de meiscirculaire, al zeg maar, in die bestuursrapportage een plek kunnen geven. En daarmee dus ook een steviger doorkijk naar de begroting kunnen doen. Dus dan volgend jaar denk ik dat septembergesprek meer de kant op gaat die u suggereerde. Dat is dat. Dan heb ik nog liggen motie 101. Die is inmiddels gewijzigd. En ten goede wat mij betreft. Het is een gesprek waarvan dus, ik zei dat in de eerste termijn, ook vanochtend in VNG-verband zit onderwerp aan de orde geweest. En een uitspraak van de raad zou denk ik wel helpen om dat gesprek ook extra kracht bij te zetten. ChristenUnie is bang dat het kabinet dan rigide gaat begroten. Dat zie ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij is er altijd één minister die hoopt de begroting zo laag mogelijk te hebben. Er zijn er 14 ministers die proberen die begroting zo hoog mogelijk te krijgen. Want rigide begroten betekent ook minder ruimte op het ministerie om wegen aan te leggen. Of wat zo'n ministerie wel niet allemaal doet.
De heer Monroy.
Maar bent u nou ook niet bang dat als de systematiek tegen ons gaat werken, als we trap op weer gaan, dan hebben wij, dan lopen we wel weer achter de feiten aan. Hè? Als het Rijk meer gaat uitgeven, ja sorry zegt het Rijk dan, maar we hebben het gemeentefonds bepaald op dit bedrag. Jullie wilden het maar één keer per jaar doen. Sorry, dit gaat niet meer. Elk voordeel heeft zijn nadeel, zal ik maar zeggen. En je moet toch eens even weten van welke systematiek nu het beste is.
Ja, nou, denk ik dat de begrotingsdiscipline bij het Rijk wel zodanig is dat de kans dat ze hun begroting niet opmaken groter is dan de kans dat ze hun begroting meer dan opmaken. Meestal hebben we hele strenge ministers van Financiën die daar dan wel weer op toezien. Maar goed, het is, u kunt dit in uw overweging meenemen. Waar is de 1,4 miljoen uit het coalitieakkoord? Dat vroeg de heer Monroy ook nog. In de begroting. Die zit er al in. We hebben bij de begroting 2019 hebben we de ambities uit het coalitieakkoord voor de vierjaarsperiode verwerkt. En dan is altijd de systematiek dat we bij een volgend PNC-document de laatst bekende begrotingsruimte nemen. Dus hij zit daarin. Maakt u zich geen zorgen. Die ambities die staan als een huis. Spitsen, gestel aan. Ga eens kijken, zegt de heer Stekelenburg. Dat is niet nodig. Ik heb 18 jaar in dat rijtje gewoond. Ik weet exact hoe de situatie daar is. Maar ik kan u niet beloven dat ik het de specifieke casus die u noemt kan tegenhouden. Omdat onder de huidige regels voor verkameren wel die 10% regel geldt, maar voor splitsen niet. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik laat nog een paar controles doen. Maar ik ga u hier niet beloven dat we het onder de huidige regels kunnen tegenhouden. Nieuwe regels die we in voorbereiding hebben, zal dat anders voor liggen. Maar daar heeft deze specifieke casus niet iets aan. Werd nog gevraagd om nog een keer duiding te geven op A46 en M103. A46 heb ik in de eerste termijn gezegd, laat ik het oordeel aan de Raad. We gaan zeker geen voorziening treffen. Dat doen we met geen enkele risico. Hè. Daar hebben we dat weerstandsvermogen voor wat we robuust houden als we de algemene reserve niet als wisselpotje gebruiken. Net als alle andere risico's wegen we de risico's af tegen het weerstandsvermogen wat we hebben en niet via aparte voorzieningjes. Motie 103 met een amendement erop dat het gericht is op artikel 7, had ik ook oordeelraad van willen zeggen. Maar dankzij het interruptiedebatje wat u met mevrouw Spalburg had, merk ik dat u het politieke frame van de casus belangrijker vindt dan het verzoek wat u doet. En tegen die achtergrond blijf ik de motie ontraden. Maar zal ik wel de toezegging doen die waar de heer Verhoeven om vroeg om in de eerstvolgende herziening van de financiële beheersverordeningen, die is in het voorjaar van volgend jaar voorzien, om daar ook transacties in natura een plek in artikel 7 te geven.
De heer Stekelenburg, interruptie.
Voorzitter, bij uitzicht, ik ben een vrij praktisch mannetje. Het gaat me niet om de politieke framing, maar ik zei al, regelmatig heb ik gezegd, laat de overwegingen maar zitten. Maar het gaat hier en om het dekten en de overwegingen, omdat er ook een aanleiding achter zit die wat mij betreft gewoon op tafel ligt. Ik begrijp het niet, voorzitter, als de heer Adriaan die zegt van, daarom blijf ik de motie ontraden. In uw eerste termijn sprak u er hele andere woorden over. Zou eigenlijk, ja, als het op een andere manier geformuleerd zou zijn, dan zou ik hem al veel meer kunnen omarmen. Ik weet niet precies welke woorden u gebruikt, dus daar wilde ik u even aan herinneren.
Ja, Adriani.
Volgens mij heb ik ook in de eerste termijn ontraden gezegd. Op de motie wel, op het amendement niet. Dat was dat. Nog twee dingetjes. De regio, daar gaat de regio toch niet over, riep de heer Verhoeven verschrikt uit toen we het over bouwlocatie op Laaggraven hadden. Ja, dat is natuurlijk wel precies het proces waar we in zitten. Dat we met elkaar, met z'n 16, hebben gezegd, wij weten dat we nog voor tussen de 35.000 en de 50.000 woningen ruimte zoeken. En we gaan dat niet als 16 individuele gemeentes doen, maar we gaan met z'n 16 een proces in, waarin we uiteindelijk met elkaar gaan uitzoeken en ook besluiten waar die nieuwe woningbouw moet landen. En daar vinden gemeentes wat van. Uw gemeenteraad ook. Hè. U neemt ook wel eens een motie aan die vindt dat er in Rijnenburg gebouwd moet worden. Gaan wij ook niet over. Maar in dat proces wat we samen aan het ingaan zijn, en u zei terecht, dat gaat, dat is een complex proces en dat gaat in hoog tempo, zijn dit wel de elementen die daarin spelen. En uiteraard, de laatste klap geeft u er altijd op. Maar in dat proces daarnaartoe is het wel van belang om ook nu al aan te geven wat je als gemeente belangrijk vindt en waar je kansen ziet. En wij hebben ons op het standpunt gesteld dat wij geen kansen zien voor grote stedelijke verdichting in Laaggraven.
De heer Verhoeven, interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een half jaar geleden toen we bij zo'n U10-beraad waren, dat was toen in Zeist, toen was nog de uitspraak dat de gebieden werden geïnventariseerd, maar niet gedeeld met elkaar. Juist om te voorkomen dat andere gemeenten iets zouden gaan zeggen over de bouwlocaties in niet hun eigen gemeente. Juist door nu Laaggraven te benoemen als een potentiële bouwlocatie, maakt u hem openbaar voor de andere gemeenten en voedt u juist de discussie. En daar zit misschien wel onze angel. Die discussie moeten we überhaupt niet willen voeden. Wij zien gewoon nu geen reden om Laaggraven in te zetten als een woningbouwlocatie met het oog op Galenkop, op de inbreiding binnen de stad, et cetera. Dus volgt u die overweging? Dat is één. En twee, als u die volgt, waarom wilt u hem dan toch benoemen? Nu zo concreet.
Ja. Nee, voorzitter, die redenering volg ik niet. Al was het maar omdat zowel in de structuurvisie als in het woningbouwprogramma Laaggraven gewoon als woningbouwlocatie benoemd is. En ook in het regionale spel woningbouwlocaties benoemd zijn die nu nog geen woningbouwlocatie zijn. Dus ook Rijnenburg, ook het gebied tussen Bunnik en Houten. Ook het gebied onder Rondevenen. Zo zijn er allerlei gebieden benoemd. Ze zijn niet allemaal openbaar gemaakt, dat is ook waar. Hè? Want je moet ook het spel met de grondposities goed spelen. Maar juist tegen de achtergrond van die discussie nogmaals is het dus echt van belang dat we zeggen, Laaggraven komt voor ons niet voor verstedelijking in aanmerking. En dat is wat we hier zeggen. Terwijl we tegelijkertijd ook zeggen wat in de structuurvisie staat, wat in het woningbouwprogramma staat, ja, dat is wel wat het is. Stikstof. Er is een crisisteam in het kabinet. Die weten nog niet hoe het zit. Dus dit college weet ook nog niet hoe het zit. Daar wordt op dit moment wel hard aan gewerkt. Ook door onze mensen hier in huis. Zo gauw we daar meer zicht op hebben, dan hoort u het ook. Maar het is nu nog te vroeg om precies te kijken welke impact dat heeft. En dan als laatste, voorzitter, de vraag van de heer De Mol. Neem ons mee in de risico's rondom de OV-hub. Dat doen wij en dat zullen we doen via de voortgangsrapportage City, die we gewoon ieder kwartaal blijven sturen. En daar zal dit onderwerp de komende 2 jaar prominent in aanwezig zijn.
Dank u wel. En meneer De Mol, u bent door uw interruptie...
Voorzitter, maar ik had de stellige vraag gesteld om dit mee te nemen in de PNC-cyclus. En daar wil ik graag een antwoord op.
Ja, maar ik hoorde wethouder zeggen dat dat niet via de PNC-cyclus gaat, maar via de kwartaalrapportages.
Maar er zit geen motivatie bij waarom.
Ja, voorzitter, als het specifiek om de financiële risico's en voortgang gaat, dan zit hij in de stukken zoals die van het grondbedrijf afkomen, in de actualisaties van de GECS en de risicoparagraaf die daarin staat. En ook die komen periodiek bij u.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Eggegoor.